magasba a zászlókat, felgyőzelemre! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!
Dit is Future Shock, de tweewekelijkse podcast van Tegenlicht. Mijn naam is Chris Keijne en ik mag u doorgaans door Tegenlicht leiden. En hier proberen we nog meer licht op de werkelijkheid te werpen. Vandaag kijken we naar het oosten. Want leek de scheidslijn in Europa eerder tussen Noord en Zuid te lopen, tegenwoordig kijken we met schrik naar de voormalige Oostbloklanden. We spreken erover met Veronika Juhás, lid van de Hongaarse kunstenaarspartij De Hond met de Twee Staarten. Maar eerst met Caroline de Gruyter, correspondent Europa en columnist van NRC Handelsblad. Vanuit Wenen had zij jarenlang goed uitzicht op wat zich ten oosten ontwikkelde aan nationalisme en autoritair leiderschap, dat steeds vaker ruzie kreeg met Brussel. Ik vroeg haar om te beginnen, wat is er toch aan de hand met die autoritaire leiders?
Dat is een makkelijke vraag, moeilijk te beantwoorden. Het antwoord bestaat uit een heleboel laagjes eigenlijk. Over het algemeen denk ik dat je kan zeggen dat de regio, wat vroeger in onze ogen Oost-Europa heette, de kluts een beetje kwijt is. Van Oost-Europa zijn ze eigenlijk Midden-Europa geworden, hè? Een heleboel van die landen. Toen het IJzeren Gordijn wegviel en het ene na het andere Oostblokland lid werd van de NAVO en vervolgens de EU, in die volgorde. Hè? Ze wilden veiligheid voor Rusland.
Precies.
Ja, toen waren ze ineens niet meer Oost-Europa, maar ze waren eigenlijk de periferie van beide kanten. Hè? De periferie, nog een beetje de Russische periferie of de Sovjet-periferie. Mm-hmm. En ook de periferie van wat wij allemaal voor goeds hadden, vonden zij ook wel, denk ik, in West-Europa. Hè? De Europese Unie, dat we decennia lang erin geslaagd waren om elkaar niet militair aan te vallen en zo.
Ja, de welvaart.
En onze welvaart, precies. Al die dingen, dat wilden ze ook graag. Dus daar zijn ze heel snel aan mee gaan doen. En dat moest ook snel, want anders dan was dat misschien wel een jungle geworden. Hè, in allerlei opzichten, financieel, maar ook met name politiek en militair. Dus dat is allemaal heel erg snel gegaan. En wij zeggen ook allemaal, dat is veel te snel gegaan. Ze waren er helemaal niet klaar voor. Dat is allemaal waar natuurlijk. Mm-hmm. Alleen de vraag is ook, als we het langzamer hadden gedaan, was het dan überhaupt gebeurd? En hoe hadden ze er dan bij gestaan? En het is niet per se waar natuurlijk dat dat beter was geweest voor ons of voor hen. Maar goed, dus dat is allemaal in hoogst tempo gegaan en ook met botte hakbijlen. De hele justitie moest omgevormd worden, de hele economie werd omgeploegd, et cetera. Heel veel geld is daar vanuit Brussel is daarheen gegaan, van ons, zeg maar. En ja, dat heeft toch minder resultaat opgeleverd als we allemaal in onze meest positieve verwachtingen toch hadden gehoopt. Wat er nu bij komt, is dat het geopolitiek, hè, dat had een beetje kunnen pruttelen. Maar de boel wordt een beetje opgestookt op het moment. Doordat ze het gevoel hebben in die landen dat ze moeten kiezen. Als ze niet veel harder gaan lopen en met alles mee gaan doen in West-Europa. Hè, heel erg westers worden. Tegen heug en mug,
en dat betekent
nog meer.
Bijvoorbeeld dan ook vluchtelingen binnenlaten, migranten enzovoort.
De hele mikmak. Ja, de hele mikmak. Maar tegelijkertijd is dat dus dat hele assertieve Rusland, dat sommigen verschrikkelijk in de gordijnen jaagt, maar anderen ook economische mogelijkheden biedt. Dus zij hebben heel erg het gevoel, er wordt ontzettend naar Midden-Europa ineens gekeken. En ze hebben dus ook ergens het gevoel, dat hoor je Orbán bijvoorbeeld ook zeggen, van komt u maar. Hè? Sommigen die spelen oost tegen west uit. Anderen weigeren te kiezen en worden daar heel erg dwars van eigenlijk. Naar beide kanten toe. Dus eigenlijk in alle landen zet het iedereen politiek heel erg onder druk. En ik denk dat dat ook een enorme factor is op het moment. Dat ze zich heel erg, ik sprak laatst met een Hongaar. Ik zei, god, al die subsidies die jullie krijgen. Vind je dan niet dat je dan toch ook beter aan de regels moet houden? Hmm. Nou, wat ik wel niet dacht. En ik was toch ook zo'n West-Europeaan en al dat subsidiegeld, dat vloeit allemaal weer terug naar Duitsland en Oostenrijk. En dat weten jullie toch ook wel. En wij noemen dat helemaal geen hulp. We noemen dat gewoon bezetting. Dat soort taal.
Ze hebben
heel erg het gevoel dat ze onder druk worden gezet. Want wij hebben dat, denk ik, te weinig ook in de gaten.
Ja.
Hoe dat wordt gezien. Hè?
Ja.
Want de Russen deden dat natuurlijk vroeger ook.
Ja.
Dus dat bezorgt ze allergieën.
Ja. Leidt dat er ook toe dat men zich daar bewust tegen gaat afzetten, juist omdat ze het gevoel krijgen dat het opgelegd is? Of zit er een ander fundament onder? Want het argument wordt dan vaak gehanteerd van daaruit van ja, jullie zeggen wel dat universele waarden zijn, maar wij kijken daar gewoon anders tegenaan. Is dat een reactie of is het ook endemisch?
Ik denk dat het beide is. Als je kijkt naar de afgelopen 100 jaar sinds de val van het Habsburgse Rijk, dus aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Je moet daar altijd de geschiedenis in, hè, want anders begrijp je niks.
Ja. En gelukkig sinds ben jij een boek over het Habsburgse Rijk aan het schrijven. Dus,
oh ja, ook nog. Go ahead. Ja, je kan niet anders. Als je een tijdje daartussen zit, dan is alles Habsburg, hoor.
Ja.
En dan herken je ook heel veel dingen. Nu verplaatsen mensen zich. Hè. Er komen allerlei migranten, die gaan grenzen over. Wat deze landen gewend zijn eigenlijk, is dat grenzen worden verschoven. Ik heb mensen ontmoet in Midden-Europa die gewoon nooit verhuisd zijn, maar in 4 verschillende landen hebben gewoond.
Ja.
Dat
neem,
is,
neem Polen, ja.
Ja, of neem Slowakije, ja. Neem Hongarije of Tsjechië, ja. Whatever. Op een moment dat je eigenlijk al het gevoel hebt dat je onder druk gezet wordt en dat je geen kant uit kan en dat alles niet gaat zoals je zou willen enzovoort. Als er dan ook ineens, als jouw grenzen, hè, die dus altijd in dat deel van de wereld heel erg zijn gezien als dit zijn wij en die horen er wel bij en die horen er niet bij. Dat is voor hen veel meer dan voor ons een soort laatste bastion. En wij kunnen dat heel ergerlijk vinden en heel dom vinden. Of ik weet niet wat we dat allemaal kunnen vinden. Maar zij zien dat zo. En mensen die daar overheen komen, wij hebben er al moeite mee. Als dat om bepaalde aantallen gaat, dan slaan wij ook helemaal op hol. En dan denken we dan meteen dat er volksverhuizingen komen, zoals nu. Maar zij hebben dat nog veel sterker dan wij. En daarbij komt, absoluut, dat ze het een opgelegd pandoer vinden. Uiteindelijk zie je dus wel dat een land als Hongarije, maar ook Slowakije, die zeggen dan eerst, hè, in zo'n groepje van 4 van Visegrád, zeggen donder maar op, wij nemen geen vluchtelingen, dat is gewoon een principe kwestie en wij laten dat niet opleggen. Nou, ze doen het dus wel, maar ze hangen het niet aan de grote klok. Ook Hongarije heeft gewoon zijn kwotum opgenomen.
Goed. In de praktijk zijn de verschillen dan misschien minder groot dan ze lijken. Toch is het een lelijk conflict dat eronder zit. Dat conflict over Europese waarden. Hoe ga je dat nou aan als Europa? Dan komt de geschiedenis van pas. Caroline de Gruyters voormalige standplaats Wenen was ooit het hart van de Habsburgse dubbelmonarchie. En daarmee de ideale plek om lessen uit de geschiedenis te trekken.
Ik bestudeer dus Habsburg en je ziet dat in het Habsburgse Rijk, hè, waar een heleboel landen in zaten, een heleboel naties, een heleboel, er was constant frictie, net als in de Europese Unie. En vaak kon de keizer, die kon dan politiek dingen niet oplossen. En wat deed ze dan? Dan gebruikte ze de rechter. Er zaten een aantal hele belangrijke, prominente rechtbanken in Wenen. En al die kwesties, die werden dus daar door de rechter beslecht. En het grappige is, het is bijna grappig, dat in de Europese Unie op dezelfde manier gebeurt. Er was een Ierse rechtbank, die heeft geweigerd een Pool uit te leveren aan Polen. Omdat, dus terwijl meneer Timmermans zijn tanden stuk bijt op de Polen.
Ja. Hè,
en politiek is dat een onoverkomelijk probleem natuurlijk. Zie je dus doodleuk dat rechters in de bepaalde uithoeken van de Europese Unie zeggen van ja, deze man gaan wij niet uitleveren, want in Polen is de kans niet 100% dat hij ook een eerlijk proces krijgt. Dus wij leveren hem niet uit. En dat creëert een voorbeeld voor andere rechtbanken.
Ja.
En daar kan een besluit uit voortkomen. Dat wordt dan naar het Europese Hof voor Justitie gestuurd.
Ja,
het is heel interessant eigenlijk hoe ze het probleem juridiseren. Hè, juridisch maken.
Ja.
Het is makkelijker als een Europese rechter, die echt helemaal onafhankelijk is, als die zegt, het is zo en niet anders. Dat is veel beter dan wanneer meneer Juncker het zegt. Want dan begint iedereen weer over zijn drankprobleem. Of over dat hij veel te oud is. Of dat hij iets raars had gezegd. Of dat hij ongekozen is. Nou ja, noem maar op.
Nee,
dus het is wel interessant eigenlijk.
Ja, maar
ik wil niet zeggen dat we er daarmee uitkomen.
Nou ja, dat was mijn vraag. Want zonder één op één de geschiedenis met nu te vergelijken. Maar het Habsburgse Rijk heeft het ook niet overleefd.
Nee, absoluut niet. Nee, uiteindelijk zijn er te veel grote dingen gebeurd. Hè, er kwam een oorlog overheen. Ja, als je dan al in de problemen zit, dan overleeft dat dan maar eens.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik wel dat er nu in de Europese Unie... dat er meer accent komt, gek genoeg, op waarden. En dat komt omdat we een aantal hele taaie crisissen hebben meegemaakt. Hè. De bankencrisis, toen kwam de eurocrisis en de economische crisis. De vluchtelingen en migranten, wat we ook een crisis noemen. En vervolgens Brexit. Echt alles, al het nare wat we over elkaar hebben kunnen zeggen, is wel naar buiten gekomen. Iedereen heeft al 200 keer het ineenstorten van de EU voorspeld. Ja. Dat is allemaal niet gebeurd.
Nee.
En nu krijgen landen, zeker na die Brexit, toch zoiets van, ja zeg, maar nu moet het maar eens afgelopen zijn. We hebben hier zoveel goeds uitgehaald, die Europese Unie. Er mag een heleboel dingen mogen vierkant draaien, maar dat gaat in op nationale ministeries gebeurt dat natuurlijk ook. En ja, misschien bestaat het perfecte systeem wel niet. En is dit toch het beste, min of meer, wat we kunnen bereiken. Dus laten we toch proberen om met name ook met een toch vrij agressief Rusland op het moment. Turkije, dat ook loopt de klieren weer op de Balkan.
Ja.
China, dat probeert precies. Op allerlei manieren onze politiek ook om te kopen, zeg maar.
Ja.
Via infrastructuur in Zuid-Europa en Oost- en Midden-Europa.
Ja.
Let's stay together.
Ja.
En wat hoort daarbij als je dus probeert, en ik zie dat heel erg na die Brexit, zie ik dat gebeuren, dat er toch... dat toch iedereen een beetje gematigder wordt. En langzamerhand, dan ga je dus benadrukken wat je bindt. Hè? We blijven dan met 27 over. Niemand anders wil er op dit moment uit, dat is ook duidelijk. De steun voor de EU is enorm toegenomen in bijna alle Europese landen. En wat hoort daar dus ook bij? Dan ga je je gemeenschappelijke waarden ga je benadrukken. Hmm. Zoals we die hebben in de Europese verdragen hebben vastgelegd. De rule of law, de rechtsstaat, de mensenrechten, de democratie enzovoort. En al die dingen maken dus ook dat er toch, ook al is dit politiek niet op te lossen, en dit is een verschrikkelijk moeilijk probleem, juist omdat iedereen er zo anders tegenaan kijkt. Dus ja, daarmee komen toch die clashes als met een land als Polen komen toch, ja, die drijven toch langzamerhand onze orbit wel binnen.
De voordelen die men in het voormalige Oostblok in Midden-Europa inmiddels wel proeft van de EU, zijn die dan zo groot geweest dat je denkt dat zij toch ook gaan aanhaken bij dat gevoel van, goh, die Europese waarden, die zijn toch wel heel erg belangrijk. En is misschien wat we de afgelopen tijd in Slowakije hebben gezien daar een voorbeeld van? Dat die jongeren daar juist zien van, wij hebben die Europese wetten en regels en institutionele kracht van Europa nodig om ons eigen land op poten te krijgen.
Ja, dat speelt mee, denk ik. Maar ik vrees dat de jongeren het niet in hun eentje kunnen gaan trekken. Want die demonstraties zijn natuurlijk al zeker anderhalf jaar bezig, hè, in Slowakije.
Ja.
En heel lang heeft dat niks opgelost. Ik denk dat er een heleboel dingen aan de gang zijn, omdat de Britten eruit vallen. De Britten hebben in heel veel opzichten zijn een soort toeter geweest in Brussel voor een aantal Oost- en Midden-Europese landen. Al die landen zonder euro bijvoorbeeld.
Ja.
Hè? En al die landen die eigenlijk liever de NAVO hadden dan de EU. Behalve als we er rijker van werden, maar alleen dat aspect.
Het oude en het nieuwe Europa van Rumsfeld, hè?
Nou ja, precies dat. En dat wordt natuurlijk enorm verzwakt doordat de Britten wegvallen. Heel veel landen die de euro niet hebben, zoals Tsjechië of Hongarije, heel veel landen, die voelen nu toch dat er dingen gaan veranderen waarschijnlijk. Dingen ook die de Britten niet meer tegen kunnen houden. Er komt waarschijnlijk een verdieping. We hebben een ambitieuze monsieur Macron in Frankrijk. Daar gaan dingen veranderen. En er moet ook gesleuteld worden aan de euro bijvoorbeeld. Nou, vroeger zaten die niet-eurolanden, die zaten dan zo te kijken en die wisten dat als de Britten, als het hen te ver zou gaan, dan zouden de Britten met hun grote vuist op tafel slaan als niet-euroland. Maar dan zouden toch Frankrijk en Duitsland daarnaar luisteren en de rest moest dan ook luisteren. En dan kregen ze toch wel dingen weer veranderd. Nou, forget it, dat gaat nu niet meer werken. Dus er gaan een heleboel dingen besloten worden binnen dat kern-Europa in de eurozone. primair, waar zij geen deel aan hebben. Mm. Dus zij worden een beetje meer periferie dan ze al waren. En dat vinden ze helemaal niet leuk. Dus je ziet nu ineens, je ziet het ook in Scandinavië, waar ik nu woon, zie je bijvoorbeeld Zweden en Denemarken, die beginnen ook een beetje onrustig daarvan te worden. Die verscholen zich ook achter de brede ruggen van de Britten. Dus die beginnen ineens geluiden te maken. Tsjechië hoor je praten over, misschien willen wij toch wel bij de euro. Ja, een monitorstatus willen ze dan voorlopig. Ja. Nou, of ze dat krijgen of niet, weet ik niet. Maar dat zijn geluiden die je tot voor kort niet hoorde. Waarschijnlijk worden de subsidies van de Europese begroting die worden wat getrimd. Omdat er een enorm gat in die begroting dreigt.
Ja, door het vertrek van de
Engelsen. Na Brexit ook, mede daardoor. Maar dat was denk ik anders ook wel een beetje gebeurd. Als een soort drukmiddel. Veel landen kiezen toch denk ik eieren voor hun geld. Als je heel hard naar iemand als Orbán blaast.
Magasba az ászlókat, felgyőzelemre, hajrá Magyarország, hajrá Magyarország.
Dan zie je dat hij toch beweegt. Ja. Ik weet nog toen Nelly Kroes eurocommissaris was, heeft ze 2 keer echt flink aan de stok gehad met Orbán. Dat is wel een paar jaar geleden, maar toch, het ging over fundamentele zaken. 1 was zijn toch kort wieken van de rechterlijke macht. Niet zo erg als wat nu in Polen gebeurt, maar toch, het ging de verkeerde kant op. En 1 had met de pers te maken. Ja, 2 keer heeft ze echt enorm naar hem uitgehaald en 2 keer heeft hij ingebonden. Dus ik denk dat een heleboel landen, ondanks hun onplezierige retoriek en het geboks en gekreun en wij zijn altijd slachtoffer, et cetera, uiteindelijk gaan bewegen. Polen ben ik niet zeker van. Ja, Polen zit daar veel ideologischer in dan een heleboel andere landen. En daar zie je ook de rol van Oostenrijk nu. Oostenrijk probeert een aantal midden-Europese landen een beetje los te weken. Zoals Tsjechië en Slowakije. En soms ook een beetje Hongarije. Los te weken uit dat
fysicaat.
En doordat met een land als Oostenrijk. Slaat bondskanselier Kurz zich nog steeds voor op de borst. Wij hebben de Balkanroute gesloten. Ja. Uiteindelijk heeft het die 3 kleinere fysicaatlanden losgeweekt van Polen. Want ze hebben allemaal nu hun kwotum opgenomen. En de Slowaken hebben zelfs, ik geloof, 3 extra als gebaar. Hè? En daar lachen wij dan om, dat merken wij nauwelijks. Maar zij zien dat dus wel als een soort gebaar. Ja. En ik denk dat dat ook in die hele waarde... Ja, daar kunnen we om lachen,
nee,
dat doe ik ook
goed.
Wel. Maar in die waardediscussie... Kijk, als wij dat frontaal gaan aanpakken... en we vinden dus frontaal de hele fysiekraad met nog een paar anderen die daar fijn achter gaan schuilen, dan wordt dat een bloedbad.
Ja.
Dat wordt verschrikkelijk. Dat gaat alleen maar die kloof tussen Oost en West, dat wordt een ramp. Als wij daarin slagen om een aantal landen uit dat fysiekraad, nou, ze zullen dat niet zo openlijk doen, maar als we dat met beleid doen, en Macron speelt die kaart ook heel goed, hè? Die nodigt dan de Tsjechen uit en de Slowaken uit en de Oostenrijkers erbij, die ziet dat. Polen, als het alleen staat, kan het dat gevecht nooit winnen. Ik denk dat we heel behoedzaam dat gevecht om die waarden, wat we zullen moeten aangaan, omdat het hoort bij wat we zijn, en dat het, omdat het zo duidelijk maakt wat we niet moeten zijn. Als we dat gevecht willen winnen, moeten we dat met beleid gaan voeren. En ik denk dat al deze machinaties daarin heel interessant zijn, maar ook heel bepalend zullen zijn voor het verloop van dat gevecht. En dat bepaalt dus waar Europa uiteindelijk uitkomt.
Ja, dus voorzichtig, niet te veel hoogmoed, niet te veel maakbaarheidsnaïviteit. En toch hopen dat uiteindelijk de eieren en het geld hun werk doen.
De ha nem vigyázunk, ember, még a végén jól beszopjuk.
Oké, Oost en West kunnen elkaar dus op den duur best weer ontmoeten. En geven de Slowaken al een glimmertje hoop? Ook in Hongarije wordt van binnenuit geprobeerd een alternatief te bieden voor de zittende macht. U hoorde net het gezang uit een campagnefilmpje van de kunstenaarspartij De Hond met de 2 staarten. Met humor, kunst en praktische oplossingen, als het kleur brengen in sombere straten, proberen zij het autoritaire leiderschap van Viktor Orbán te bestrijden. Onze researcher Tom Reiner kwam op het spoor van de zangeres, Veronica Juhasz. Wie is dat precies, Tom?
Veronica Juhasz is een 31-jarige dame, Hongaarse. En zij is lid van de Two Tail Dog Party. Dat is de Hongaarse kunstenaarspartij.
En wat is dat precies voor partij, die kunstenaarspartij? En waarom vond je die interessant?
Nou, omdat het is een partij die natuurlijk een volledig andere politiek voorstaat dan die van de gevestigde orde. Hoewel je ook wel andere oppositiepartijen...
De gevestigde orde zijn de Fidesz van meneer Orbán.
Precies, ja. Die al heel lang aan de macht zijn. Dat noem ik even, hoewel ze zichzelf niet zo zien. Maar goed, ik noem ze even voor het gemak even de gevestigde orde. Het is een politiek die veel vrolijker is, die heel erg actiegericht is, die mensen een beetje probeert op te stoken, maar op een leuke manier. Dus met allerlei acties. Het is een jonge, dynamische partij.
Ja, dus het is een soort alternatief voor het beeld wat wij van Hongarije hebben van een reactionaire man die daar de dienst uit maakt. En je wilt dit laten zien. Hoe ben je deze Veronica op het spoor gekomen?
Dat is wel een grappig verhaal. Ik deed dus research voor de uitzending Slag aan de Donau.
De eerste research die je deed voor
dat
Tegenlicht.
Was eerste research, ja. En ik ben ook een zeer groot liefhebber van Hongarije. Ik ben er vaak geweest, dus ik had er behoorlijk wel affiniteit mee. En ik heb heel erg getracht om die voorzitter van de kunstenaarspartij, de Two Tail Dog Party, te pakken te krijgen. Maar die was blijkbaar zo druk met zijn campagne dat hij gewoon niet te bereiken was. En ofschoon hij wel zei van ja, ik ga je op elk moment terugbellen en je terugmailen, deed hij dat niet. En toen op een avond was er opeens Veronica die oppopte op mijn Facebookpagina en die mij in het Nederlands aansprak. Ah. En dat was wel zo'n grote verrassing dat ik ook eerst zei, hè, maar spreek je Nederlands? Terwijl ik net in het Nederlands had aangesproken. Maar goed, en toen bleek dus dat zij ons mee kon nemen door de straten van Boedapest tijdens hun acties.
Ja, en je hebt nu opnieuw met haar gebeld en je hebt haar bijvoorbeeld gevraagd hoe het komt dat ze zo half Nederlands is geworden. Laten we even horen wat ze daarover zegt.
Ja.
Ik ben naar Friesland gegaan omdat ik op straat in Utrecht een keer gezongen heb. En toen waren er mensen uit Friesland die mij daar gehoord hebben. En ze waren zo aardig, ze hebben gezegd dat ze mij wilden helpen om het conservatorium te doen dan in Nederland. En zo ben ik daar beland. En ze hebben me daar opgenomen in hun huis en daar heb ik een tijdje gewoond. Ik heb toen ook een beetje Fries geleerd, maar toen kon ik eigenlijk ook nog geen Nederlands. Dus dat heb ik dan door de studie ook snel kunnen mogen oppikken. Dus uiteindelijk heb ik eigenlijk vooral Nederlands geleerd en een beetje Fries.
Oké, dus ze was straatmuzikant in Utrecht?
Ja, ze trad daar op in Utrecht. En zoals ze zelf ook vertelt, is ze toen, als het ware, ja, gescout door een Fries echtpaar dat haar graag de kans wilde geven om in Nederland een muziekcarrière op te bouwen. Misschien ook wel goed om te vertellen dat ze daarvoor liftend door Europa is gereisd met haar familie, die verder ook muzikaal zijn. Dus ze komt wel uit een vrij aparte familie. En vervolgens is ze vanuit Friesland naar Maastricht gegaan, waar ze de muziekopleiding heeft gevolgd tot operazangeres.
Ja, en ze heeft uiteindelijk 8 jaar in Nederland gewoond en dus gewoon vrijwel vloeiend Nederlands leren spreken.
Ja, ze spreekt vlekkeloos Nederlands, vloeiend Nederlands. Ja. En dus een beetje Fries.
Een ideale gids, maar het gaat nu natuurlijk vooral over hoe het in haar vaderland Hongarije gaat. Laten we even luisteren wat ze daarover zegt.
Ik vind veel zaken in de mentaliteit hier heel prettig en ook de taal heel prettig en vooral de natuur. Maar je voelt toch in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld een soort minderwaardigheidscomplex qua mensen die een andere taal spreken of alles wat nieuw is om dat met een zekere wantrouw te bejegenen. Dat is hier ook wel typisch. En ik denk dat het vooral komt door angst. En tegelijkertijd ook een soort trots. Dus je wil heel graag trots zijn op iets. En vooral op de Hongaarse taal en de geschiedenis. Maar het is altijd een beetje gekruid met wat melancholie en soort leed. Maar ik denk dat het niet per se een soort vrijbrief is om dan jezelf groter of juist kleiner te voelen dan anderen. Ik denk dat dat niet zoveel betekent. Ik denk dat het vooral goed is om voor veel zaken open te staan en dat met elkaar te kunnen delen. En als je te bang bent, dan kun je dat niet doen. Ik denk dat het meer dat is.
Eigenlijk beschrijft ze een soort minderwaardigheidscomplex.
Ja, als je met Hongaren spreekt, ik heb ook een Hongaarse vriend die nu in Nederland woont, dan merk je dat wel vaker, vind ik. Dat daar een soort, er zit een soort minderwaardigheidscomplex tegenover het Westen in. Niet dat ze zich per se inferieur voelen, maar er zit wel... Ik heb zelf altijd zitten denken, misschien is het een soort van ja, afgunst. Of kan er niet precies de vinger op leggen.
Misschien ontstaat er wel een beetje een soort giftig mengsel bij, volgens mij, wat jij als een soort karaktertrek van de Hongaren beschouwt. Want wat voel jij als je in Boedapest over straat loopt, waar je regelmatig komt?
Als ik in Boedapest ben, wat trouwens een prachtige stad is.
Ja, dat kan ik bevestigen.
Ja, en het eerste wat ik doe als ik in Boedapest ben, is naar de Donau rennen. Want dat vind ik een prachtige rivier die leeft. En dat is echt, die brengt ontzettend veel kleur in de stad.
Hardlopen op dat eiland middenin.
Ja,
geweldig.
Of naar een kuuroord, ja. Hè, waar Boedapest natuurlijk voor bekend om is.
Ja.
Maar wat ik merk op straat, en wat ik tegenovergestelde is van hier, is dat mensen je niet aankijken en vrij een depressieve indruk maken. Tenminste, dat is het straatbeeld. Maar zodra je dan wat met mensen gaat spreken, en dan blijkt het natuurlijk gewoon in heel veel gevallen heel aardig. Maar er zit een bepaalde depressiviteit, noem het melancholie, hè, zoals ze zelf ook aangeeft, kleeft er wel een beetje aan.
Dat heb jij haar ook voorgelegd, hè?
Dat heb ik haar voorgelegd, ja. En dat bevestigt ze.
Nou, ik denk eigenlijk dat het er wel is. Ik bedoel, dat humor en lichtvoetigheid er wel is in de mensen. Maar dat je inderdaad misschien een beetje elkaar een hart onder de riem moet steken. Om dat ook naar voren te halen. Ik denk dat de Hongaarse mensen heel erg grappig en vreugdevol en vrijgevig en gastvrij zijn. En dat deze zaken vooral krachtig en waardevol zijn. Maar daar moeten we elkaar in ondersteunen om dat echt uit te kunnen dragen. Kijk, als je in een land zit waar je over het algemeen ook veel betere levensstandaards hebt, dan denk ik dat het vooral ook dat het makkelijker is om zo te kunnen denken. Maar in een land waar je dan doorgaans zo 12, 14 uur moet gaan werken om überhaupt je levensonderhoud te kunnen verdienen, doorgaans, hè, niet dat iedereen. Ik bedoel, er zijn wel kansen ook, maar over het algemeen, en zeker in de provincie, is het een heel andere financiële situatie. Dus dan is het wel heel belangrijk om aan te geven dat dit ook anders zou kunnen.
Oké, dus niet een soort endemische depressiviteit, maar je moet wel actief proberen om de vrolijke kant van de Hongaren naar boven te krijgen. Juist zeker ook in de sociaal-economische omstandigheden waar de meeste mensen in zitten.
Ja, dat is natuurlijk gewoon waar. Dat is iets dat je niet beseft. Je bent dan in een land dat best wel veel op het jouw lijkt. Hè? Omdat er zijn ook natuurlijk allemaal feestjes en de ruïnebars. Dat is meer de alternatieve kant van Boedapest. Dus
het Szeged Festival. Om
precies,
maar
dus het bruist enorm. Maar je vergeet al snel dat mensen natuurlijk gewoon heel weinig geld hebben. En voor ons is het heel goedkoop. Ja. Dus het is een vertekening van zaken. Dat is iets dat je denk ik altijd wel moet beseffen als je daar rondloopt. Dat mensen natuurlijk gewoon in een soort overlevingsmodus zitten.
Nou, heb je voor een beetje behoorlijke levensstandaard natuurlijk je eigen inzet nodig. Maar je hebt ook de politiek nodig. Politiek is er veel aan de hand op het ogenblik. Met het bewind van Orbán durf ik toch wel te zeggen. Heb je daar met haar over gehad?
Ja, ik heb met haar over gehad. En ze zegt dat mensen teleurgesteld zijn in de politiek.
Van wat ik zie hoe het werkt, is het helaas nu een beetje ook dat de mensen eigenlijk hun vertrouwen in de politici en in de politiek ook helemaal zijn verloren. Omdat je vooral twee dingen krijgt, heel veel beloften. En dat heeft dan doorgaans verder helaas niets meer mee te maken met de verwezenlijking van die beloftes. Dat zie je dan achteraf. We krijgen heel veel subsidies vanuit Europa en daar zien we eigenlijk ook vrij weinig van terug. Er wordt vooral beredeneerd waarom iets goed is, omdat de andere heel slecht is.
Ja, nou ja, als er iemand is die dat op dit moment in Hongarije doet, dan is het wel de premier Viktor Orbán. Heeft ze daar een mening over?
Zij wil het daar eigenlijk niet echt over hebben. Ze zegt, ik ken het perspectief van Orbán niet. Ze probeert het heel erg vanuit haar eigen kunstenaarsperspectief te bekijken. Ze probeert juist heel erg die optimistische toon erin te brengen. Juist omdat Orbán ook natuurlijk een politiek van angst verspreidt of bedrijft eigenlijk. Migranten die en masse op Hongarije zouden afkomen, die het Hongaren nog moeilijker zou maken. Hè? Dus ook een politiek van ja, een beetje medelijden ook. Hè? Dat Hongaren al die tijd zijn onderdrukt.
Slachtofferschap.
Ja, daar probeert die partij dus juist tegenwicht aan te bieden. En dat is wat het juist zo interessant maakt. Ook een perspectief dat we niet zo vaak horen.
Je ziet het ook aan hoe de dingen hier eruit zien. Hè? De huizen en de straten. Dat er een soort algemene verwaarlozing is die je dan na een tijdje helaas zo normaal gaat vinden. Dat vind ik zo jammer. Dat je dan ook gaat denken, oké, ik ben waarschijnlijk zoveel waard als wat ik hier om me heen zie. En dan denk je van, oké, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik ben niemand. ik ben te weinig, ik kan er niets aan doen. En ik denk dat je juist wel heel veel daaraan kan doen. Maar dan moet je elkaar daarin ook kunnen ondersteunen dat het wel telt wat je denkt. Dat het wel telt als het een hoek ergens op straat is waar je dan kleuren op brengt. Om het gewoon wat vrolijker te maken en ondertussen ook aan te geven dat het wel fijn zou zijn als iemand daar toch zou repareren. En dat het niet meer zo gevaarlijk is. Of dat je ergens een bloem plant waar al de hele tijd niks aan gedaan is. Of dat er bomen worden weggekapt en dat je dan nieuwe bomen gaat planten in de stad. En het is ook mooi om te zien dat er heel vaak de autoriteiten, dus bijvoorbeeld de gemeente, dan ook na een tijdje daarop reageert. Dus dan dat er ineens wel ergens de vuilnis wordt opgehaald waar maandenlang niks mee gedaan is. Omdat wij een vuilnisexpositie houden daar waar de media op afkomt.
Zo simpel kan het soms zijn. Verander de wereld en begin bij een stoeptegel. Dit was Future Shock. Deze keer gemaakt door Tom Reiner Research, Olivier Schuringa Productie, techniek Marnix Koolhaas en Alfred Koster. De muziek is van Sonic Picnic en de eindredactie is van Doke Romeijn en Marije Meerman. Wij zijn er over 2 weken weer. Als u ons in de tussentijd een fijne rating geeft in iTunes, zijn we volgende keer met nog meer. Alvast bedankt.